Groningen, dat is ver omhoog. En het is fijn om hier te zijn. Het was een beetje mistig vanmorgen, maar we hebben de weg goed kunnen vinden. Het is wel een nare tijd, hè, in deze tijd. Een hele nare tijd. Als ik terugkijk naar een goed jaar geleden dat ik hier was, toen zat de zaal vol. En nu is het toch een wat kleiner groepje. En dat zie ik in alle andere gemeenten ook. En dat is toch wel heel erg. Wat we bidden, steeds blijven bidden, dat we echt weer heel snel weer allemaal samen mogen komen. Hè? En dat we de Heer dan gezamenlijk mogen prijzen en eren en danken. Vandaag wordt gelezen de Parashat Tetzaveh. Het is een voortgang van de instructies die Adonai aan Moshe heeft gegeven op de berg Goreb om Am Yisrael te leren hoe zij in zijn nabijheid moeten dienen. Moshe moet het volk Israël veel gebieden. Hij krijgt van de eeuwige hele reeksen met voorschriften en verordeningen die hij aan hen moet opdragen om na te leven. Het is de Torah, het onderwijs, de instructies, zodat het volk kan overleven. Niet zozeer overleven in de woestijn, want dat hebben de andere volken ook wel geleerd. Maar als het gaat er vooral om hoe je moet leven en hoe je kunt overleven als de eeuwige God, de machtige schepper van de hemel en de aarde, bij je komt wonen. Ja, gemeenschap met je wil hebben. Dat betekent dat er veel moest veranderen aan de leefomgeving en vooral aan de leefgewoonten van de Israëlieten. Zo moest Am Israël een onderkomen bouwen voor Adonai. Een tent om hem te ontmoeten. Ohel Moed. Een tabernakel, een mishkan. Het wordt in de Torah ook een kodesh, een heiligdom genoemd. Mag die, wat mij betreft mag die uit. Want ik heb een... dankjewel. Zo zie ik het buitenavond, dankjewel. Vorige week werd de Parashat Terumah gelezen. En hierin kunnen we lezen hoe Adonai uitgebreide instructies gaf aan Moshe hoe het miskan gebouwd moest worden. Maar vooraf kregen ze het gebod om een hefoffer te brengen aan Adonai. En hierin werden de materialen beschreven die ingezameld moesten worden om het miskan te bouwen en om alle heilige voorwerpen te maken die in het miskan hun vaste plaats moesten krijgen. Zo werd allereerst de heilige ark, Aron HaKodesh genoemd, en vervolgens de tafel voor de toonbroden, Shulchan Halechem Panim, en de gouden kandelaar, Menorat Zahav. En daarna de beschrijving van het miskan zelf en het voorhangsel, waarna de genoemde voorwerpen hun plaats kregen toegewezen. De ark in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, en de tafel en de kandelaar in het heilige voor het voorhangsel. Ten slotte werd nog het koperen brandofferaltaar genoemd, dat buiten het miskan kwam te staan. En de voorhof zelf. En daarmee was de tabernakel, de beschrijving van de tabernakel en haar voorwerpen compleet. Ja toch? Nee, ach nee, we missen nog een heel belangrijk voorwerp. En wat? Welk voorwerp missen we? Het reukofferaltaar. En hoe kan dat nu? Is de eeuwige dit belangrijke voorwerp vergeten? Vast niet. Maar waarom vinden we het nu niet in deze parasha? Dat hoop ik u zometeen duidelijk te maken. De geleerden die onderwijzen dat de parasha Terumah en Tetzaveh feitelijk één geheel vormen. Hoe komen ze daarop? Nou, men kijkt er naar bepaalde uitdrukkingen die terugkomen. En zo begint de parasha Terumah met de woorden... Bayomer Adonai el Moshe lemor. En Adonai sprak tot Moshe. En als we doorlezen in de Torah, dan komen we diezelfde uitdrukking weer tegen in het begin van Parashat Titessa. Shemot 30 vers 11. En men zegt dan dat deze gelijke uitdrukkingen twee piketpalen zijn, waartussen zich een boodschap bevindt. Je zou het ook twee boekensteunen kunnen noemen, waartussen zich verschillende boeken bevinden. Die zitten daartussen geklemd. En literair gezien horen deze twee parashot, Terumah en Tetzaveh, dus bij elkaar. Maar er is verschil. Zo wordt dus in Teruma het miskan met de heilige voorwerpen aan Moshe getoond. Maar in Tetzave gaat het over het aansteken van de menorah, de priesterkleding, de priesterwijding en de dagelijkse offers. Teruma lijkt te gaan over de heilige voorwerpen, die dienen om Adonai een voor hem geschikt onderkomen te bezorgen, zodat hij bij de mensen kan wonen. En in deze parasha komen we nagenoeg geen instructies tegen die vertellen wat mensen moeten doen om Adonai te dienen. En Tetzaleh lijkt daarentegen te gaan over de eisen die aan de mensen worden gesteld om hem te kunnen dienen en te mogen dienen. En geeft ook instructies hoe hem te dienen, bijvoorbeeld wat betreft de menorah. Samenvattend, in Parashat Teruma worden instructies aan Moshe gegeven over het vervaardigen van de voorwerpen. In Parashat Tetzaleh zien we instructies hoe mensen, in casu de priesters, met deze dingen moesten omgaan. Om anders te zeggen, Teruma heeft voornamelijk betrekking op het Mishkan als woonplaats van Adonai en zegt niet veel over de mens die Adonai moet dienen. Tetzaleh daarentegen zegt veel meer over de mensen die Adonai in het Mishkan moeten dienen en benadrukt dus het menselijk element in het geheel. Maar dat is niet alles. Nu vinden we dus aan het einde van deze parasha de instructie van het maken van het gouden reukofferaltaar. En dat lijkt vreemd. Dat lijkt niet logisch als je de hiervoor vermelde logische indeling van deze twee parashot in ogenschouw neemt. Onze logica zou ons voorhouden dat deze parasha, dat is een klein gedeelte in een parasha, dat deze parasha waarin de instructies voor de vervaardiging van het gouden reukofferaltaar zijn vermeld, niet in de parashat Tetzaleh zou moeten staan met een parashat Teruma. Want dat hoort bij elkaar. Wat zegt ons dat? Je zou dit een anomalie kunnen noemen. Dat is een afwijking in een logisch geheel. Iets wat je normaal gesproken niet zou verwachten. Wij zouden de instructie voor het gouden reukofferaltaar niet op deze plaats verwachten, maar in Teruma. Wellicht direct naar de instructies voor de ark. Want het reukofferaltaar staat toch het dichtst bij de ark voor het voorhangsel. Als zo'n anomalie, zo'n afwijking in de Torah zich voordoet, dan is dat meestal een hint, een remmes. Als dat ons opvalt, dan moeten we ons afvragen, waarom is dat? Waarom staat het op deze ene plaats en niet op die andere? Wat heeft ons dat te zeggen? Dan moeten we dus gaan onderzoeken waarom dat zo is. En als we deze parsha vergelijken met de parshot en Teruma, waarin de instructies voor de andere voorwerpen staan beschreven, dan zien we duidelijke verschillen. Bij de instructies voor de vervaardiging van de tafel der toonbroden en de menorah, de kandelaar, zien we alleen de instructies voor de vervaardiging. Meer niet. Bij de instructies voor het gouden reukofferaltaar zien we niet alleen instructies voor de vervaardiging, maar in dezelfde parasha ook instructies over waar het geplaatst moet worden. En ook waar het geplaatst moet worden in de relatie tot de ark. En gedetailleerde instructies over hoe het gebruikt moet worden. Dat hebben we net gelezen. En zulke gedetailleerde instructies missen we dus bij de andere voorwerpen. Die komen later. Wat heeft ons dat te zeggen? Dit. Hiermee wordt het menselijk aspect benadrukt dat verbonden is met het gouden reukofferaltaar. De plaats van het gouden reukofferaltaar tussen de andere instructies die voor de mens waren bedoeld, namelijk de priesters, en met name de hoge priester, geeft aan dat de Torah de functie van het gouden reukofferaltaar in de eredienst dat Adonai verbonden heeft met de mens, in casu de priester, in zijn bediening aan Adonai. En dit is heel belangrijk. Dan moeten we ons meteen afvragen, en misschien hebt u zich dat wel eens gedaan, waarom moesten de priesters worden aangesteld? Waar heeft dit mee te maken? Als we vergelijken hoe God zich in de oudheid openbaarde aan de aartsvaders, dan zien we al een groot verschil tussen de wijze waarop hij dit deed aan Abraham, aan Yitzhak en aan Jacob, ten opzichte van hoe hij zich openbaarde aan Moshe. Nooit heeft Adonai zich met zijn naam geopenbaard aan de aartsvaders. Dit deed hij voor het eerst aan Moshe. En dat gebeurde op de berg Horeb, in de brandende doornstruik. We lezen dat in Shemot Exodus 6 vers 2 en 3. En die gaat iets te snel. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: ik ben Adonai. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Adonai ben ik hun niet bekend geweest. Als we de hele tekst van Shemot 3 vers 1 tot 6 lezen. Dat gaat over de ontmoeting van Moshe met Adonai. Met de doornstruik, hoe dat verliep. Dan lezen we in vers 5. En hij zei: kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop u staat is heilige grond. Dat heeft hij nooit tegen Abraham gezegd. Ook niet tegen Yitzhak en ook niet tegen Jacob. Behalve dan toen Jacob die ontmoeting had op de berg bij Bethel. Op de berg bij Bethel. Dat hij Bethel noemde. Hetzelfde kunnen we lezen in Shemot, Exodus 19, vers 12, 13. En dat is de volgende dia. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voeten van aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoren een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Hetzelfde lezen we uitgebreider in de versen 21 tot 25, die laat ik zitten. Maar ook in Shemot 24 vers 1 en 2, daar lezen wij: daarna zei hij tegen Mozes: klim naar boven naar de Heere toe, u en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heere naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Hier blijkt dat de mens niet zomaar kan naderen tot Adonai. Adonai is een heilig God. Moshe moest al voorzichtig zijn bij de doornstruik. In de voorgaande teksten lezen we hoe nauw het luistert als de mens Adonai probeert te naderen. Dat kan alleen op zijn voorwaarden. En hier zien we duidelijke verschillen. Het volk moet op een afstand blijven. De oudsten mochten de berg opklimmen, maar moesten nog steeds afstand houden. Ook Aaron en zijn zonen moesten die afstand bewaren. Zij waren nog niet als priesters aangesteld. Slechts Moshe mocht dicht tot Adonai naderen. In Parashat Terumah hebben we gelezen dat het voorhangsel het heilige der heiligen afscheiden van het heilige. Dit versterkt eens te meer de beperkte toegang tot Adonai. Want er mochten immers slechts twee mensen voorbij dat voorhangsel gaan. Aaron als priester, als hoge priester, maar slechts eenmaal per jaar met bloed voor het offer. En Moshe. En die had als enige vrije toegang tot Adonai. Want deze beschouwde Moshe als een vriend. Maar we zien in alle gevallen dat Adonai alleen met het volk communiceert met een tussenpersoon. En dat is in principe in alle gevallen door middel van de priester. Hij was aangesteld als de middelaar tussen God en de mensen. We lezen dat in Vayikra 16 vers 2 tot 4. En dat... Ja... De Heere zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnenkomt, het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Aaron mocht slechts eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnengaan. Op Yom HaKippurim, de dag van de verzoeningen. En dan nog met de voorgeschreven offers. En nadat hij zijn lichaam met water had gewassen. Dat betekent kopje onder in het mikwe. Zoals men dat ook nu nog kent in de synagoge bij bepaalde gelegenheden. En vervolgens moest hij speciale, eenvoudige linnen priesterkleding dragen. En zijn taak was dan verzoening te doen voor het volk. Door bloed te sprenkelen op het verzoendeksel. Verder was het verboden aan iedereen om het voorhangsel voorbij te gaan. Ook aan de priesters. Slechts de hoge priester mocht eenmaal per jaar het voorhangsel voorbij gaan en tot Adonai naderen. Maar hoe brengt ons dit nu tot het reukofferaltaar? Wel nu, we spraken hiervoor over de beperkte toegang tot Adonai. En dat gebeurde eveneens op de berg Goreb, of Sinai. In Shemot 19 vers 9 lezen we dat Adonai aan Am Yisrael zou verschijnen in een wolk. Maar waarom in een wolk? Omdat het volk Adonai niet mocht zien. Waarom mocht het volk Adonai niet zien? Dat lezen we in Shemot 24 vers 9 tot 11. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten, en nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. We weten uit de schrift dat als een mens Adonai te zien zou krijgen, dat hij zou sterven. Maar hier lezen we dat Adonai zijn hand niet uitstak naar de oudsten van Israël. Daarvoor en daarna staat, dat kunnen we hier lezen, dat zij God gezien hadden. Expliciet wordt hier verklaard dat Adonai hen hier voor deze gelegenheid toestond om hem te mogen zien. Daar hebben de verschillende rabbijnen een mening over. En de rabbijnen Ezra, Nachmanides en Sforno menen dat ze God zagen in zijn profetisch visioen. Maar Rashi daarentegen verklaart dat God hen niet vernietigde om de vreugde van het volk omtrent zijn openbaring op de berg niet te verstoren. In Yeshayahu, Jesaja 6, vers 1 tot 5, daar lezen we een dergelijk voorval. Daar lezen we over het visioen dat Yeshayahu kreeg, waarin hij God zag zitten op zijn troon in de hemelen. Een bekende tekst die u vast wel kent. En in vers 5 van dat gedeelte, daar lezen wij: toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten, gezien. En Yeshayahu was gewoon bang dat hij zou sterven. We weten dat dat niet is gebeurd. Maar we concluderen dus dat niemand Adonai mocht zien. Want anders zou hij sterven. Zelfs toen Moshe bij Adonai op de berg was en hij aan de eeuwige vroeg of hij zijn aangezicht mocht zien, stond Adonai hem dit niet toe. Hij mocht de eeuwige God slechts van achteren zien, nadat deze was voorbij gegaan en deze Moshe met zijn hand beschermde. We mogen dus aannemen dat die rook op de berg Goreb diende om het volk ervoor te behoeden om Adonai te zien. En als Adonai later, als het Mishkan, de tabernakel is voltooid, zijn intrek neemt in het Mishkan, dan wordt deze ook volledig gehuld in rook. En hetzelfde lezen we over de tempel in 1 Koningen 8 vers 10 tot 12, als de tempel van Salomo wordt ingewijd. En het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heere vervulde. En vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. En toen zei Salomo, de Heere heeft gezegd in een donkere wolk te zullen wonen. Koning Shlomo had de tempel voltooid en ingewijd. En toen nam de eeuwige zijn intrek in het heiligdom. En ook hier zien we de bescherming van alle aanwezigen door de rook. En Shlomo zegt er nog ter aanvulling, Adonai heeft gezegd in een donkere wolk te zullen wonen. De wolk, de rook, is dus beschermend voor de mens. De rook staat dus beschermend tussen Adonai en de mensen. Zou die rook er niet zijn, dan zouden ze sterven. We lezen nog daarover in Leviticus, Vayikra 16 vers 11 tot 13. Dan moet Aaron, de jonge stier, als het zondoffer dat voor hem zelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. En de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Verder moet hij voor het altaar voor het aangezicht van de Heere een vuurschaal vol vurige kolen nemen met beide handen vol fijn gestoten geurig rookwerk en dit binnen het voorhangsel brengen. En hij moet dan het rookwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van het rookwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis bedekt en hij niet zal sterven. We lezen dus hier in vers 13 dat de wolk van de rook van het reukwerk, wat van het reukofferaltaar afkomt, het verzoendeksel bedekte. Want anders zou de hoge priester sterven. En hier zien we dus nog eens duidelijk hoe de reuk van het rook van het reukofferaltaar een beschermende werking had voor de hoge priester. Dit blijkt dus een belangrijke functie te zijn van het reukofferaltaar. In Numeri, de Midbaar, zien we nog een voorbeeld van de beschermende functie van de rook van het reukofferaltaar. En dat kunnen we lezen in de Midbaar 16, vers 41 tot 48. Maar ik lees het, dat is het gedeelte waar dus de hele gemeenschap van de Israëlieten tegen Moshe en tegen Aharon in opstand kwam. En hen verweet dat zij het volk van de Heere gedood hadden. En het gebeurde toen de gemeenschap tegen Moshe en Aaron bijeenkwam, dat de Heere op een gegeven moment een plaag bracht over het volk. En dan zien we dus dat Moshe zegt tegen Aaron, neem de vuurschaal en doe er vuur in van het altaar en leg er reukwerk op. En ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen. Want grote toren is uitgegaan voor het aangezicht van de Heere. De plaag is al begonnen. Aaron nam de vuurschaal zoals Mozes had gesproken en liep snel naar het midden van de gemeente en zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukwerk in en deed verzoening voor het volk. Hij bleef tussen de doden en de levenden instaan en de plaag werd tot stilstand gebracht. Aaron nam vuur van het altaar. Welk altaar wordt hier niet genoemd? Het kan het reukofferaltaar zijn of het koperen brandofferaltaar. Maar het reukwerk duidt op het eerste. Toen Aaron met de vuurschaal en het reukwerk erop tussen de volk ging staan, verspreidde de rook van het brandende reukwerk zich en werd de plaag tot stilstand gebracht. We zien hier dus dat de rook van het reukwerk ook hier verzoening tot stand brengt tussen Adonai en het volk dat had gezondigd. Wat mogen wij hieruit leren? Welke les kunnen wij hieruit trekken? De Torah laat ons zien dat het gouden reukofferaltaar sterk verbonden is met het werk van de hoge priester. Steeds weer verbindt de Torah dit altaar met de bescherming van de mens tegen de toren van de heilige God. Het gouden altaar speelt dus een heel belangrijke rol, zeg maar een centrale rol in de voortdurende openbaring van Adonai als de heilige van Am Yisrael. En in Bereshit Genesis hebben we dit aspect van God nooit eerder gezien als hij zich openbaarde aan de aartsvader. God is heilig, de mens niet. Wij kunnen hem alleen benaderen op zijn voorwaarden. Zo niet zouden wij in een oogwenk verteerd worden door de glans van zijn heiligheid. De wolk van het reukwerk van het gouden altaar is het middel dat ons bescherming biedt voor zijn heiligheid. Hou dit even vast. Maar dit is natuurlijk niet alles. We lezen daar ook nog over in Zacharia. Zacharia 6 vers 9 tot 13. Er staat, ik lees de eerste twee versen nog even voor. Het woord van de Heere kwam tot mij. Een van de balken van Geldai, Tobia en Hedaia geven hem gaven in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Sefania, binnengaan waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver en goud en maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Joshua, de zoon van Jozadak. Joshua, Yeshua. Dat zit in verband, hè? En zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon en tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Wie gaat de tempel bouwen? We weten toch dat de Messias de tempel gaat bouwen? We weten dat Messias Yeshua koning zal zijn. Dat hij, als hij in al zijn heerlijkheid terugkomt op aarde, zijn troon zal bestijgen en als koning zal heersen. En hier staat zelfs dat hij priester zal zijn op zijn troon. Maar hoe zit dat? Koning en priester? Koningen moesten toch afstammen van Jehuda, van Juda? En priesters toch van de stam van Levi. En toch lezen we hier dat degene die in de toekomst de tempel gaat bouwen met majesteit, bekleed zal zijn, een koning dus, en tegelijkertijd priester zal zijn. Waar wordt dit conflict nog meer vermeld? We lezen in de brief aan de Hebreeën. Want elke hoge priester die uit de mens wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij evenals voor het volk ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Eerst, toen Yeshua op aarde kwam, kwam hij als een profeet. Dat was zijn eerste bediening. Nadat hij gekruisigd was en gestorven, is hij uit het graf weer opgestaan uit de dood. En als eersteling van allen die hij, die in hem geloven, tot leven zal wekken. Daarna is hij opgevaren naar de hemelen. En daar vervult hij nu de functie van hoge priester. Maar hoe kan dat? Yeshua is de zoon van God. Maar Yeshua was geadopteerd als eigen zoon door Jozef. Naar zijn aardse afstamming stamde hij af van koning David, als uit het geslacht van Jehuda. Hoe kan hij nu de functie van hoge priester vervullen? Hij stamt toch niet af van Levi, de priesterstam? Maar dat lezen we in vers 6. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Aha. De eeuwige stelt Yeshua in een andere orde. De schrijver van de brief van de Hebreeën verwijst naar Psalm 110 vers 4. En dat zien we op de volgende dia. En dat is een duidelijke profetische boodschap. De Heer heeft gezworen en er zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Hieruit blijkt dat Yeshua niet meer zijn hoge priesterlijke bediening uitoefent in de orde van Aharon, uit de stam van Levi, maar in de orde van Melchizedek. En dat is dus, naar blijkt, een eeuwig priesterschap. Maar welke rol speelt hierin nu het gouden reukwerkaltaar? En dan gaan we door naar Openbaring 8 vers 3 tot 4. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. Johannes ziet dus een tafereel in de hemel. Het altaar wat hij ziet is het originele reukwerkaltaar. Wat dienst deed in het miskan was slechts een kopie van het origineel. En hier in deze tekst een engel, niet in Yeshua, in dit visioen, offert veel reukwerk op dit altaar samen met de gebeden der heiligen. En met dat reukwerk stegen de gebeden der heiligen op voor het aangezicht van God. En hier zien we dus het verband tussen gebeden, voorbeden, die wij heiligen dagelijks doen, en wat ermee gebeurt. Zij spelen een belangrijke rol in de interactie tussen God en de mens. Immers, als wij voorbeden doen voor onze familie, voor onze gemeente, onze broeders en zusters, voor zieken, voor onbekeerde vrienden, noem maar op, dan bemiddelen wij tussen hen en God. En hier zien wij wat er met die bemiddelende gebeden gebeurt. Zij mogen vermengd met heerlijk geurend reukwerk opstijgen voor Gods aangezicht. Uw gebeden zijn dus altijd een aangename geur voor God. Hebt u zich dat wel eens gerealiseerd? Hoe belangrijk, maar ook hoe heerlijk uw gebeden voor God zijn. Stimuleert u dit niet om nog meer en nog intenser te gaan bidden? Om werk te maken van het gebedswerk? We hebben geleerd vanmorgen dat de toegang tot God beperkt was. Beperkt omdat niemand zomaar de heilige God van hemelen en aarde mocht zien. Want anders zou hij sterven. De rookwolk op de berg, de wolk in het miskan en de tempel bij de inwijding zorgden voor bescherming. Maar ook de rook die opsteeg van het gouden altaar beschermde de hoge priester tijdens zijn dienst op de grootste verzoendag. Laten we tot slot lezen nog uit Hebreeën 10. Vers 19 tot 23. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, van Yeshua. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben voor het huis van God, dat is Yeshua. Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Dit is nu de les voor ons vanmorgen. Yeshua heeft voor ons de toegang tot het heiligdom verzekerd. Wij mogen vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Dat heeft het verzoenende bloed van Yeshua voor ons bewerkt. Hij is reeds ingegaan en vervult nu zijn taak als hoge priester voor het aangezicht van God. Die verzoenende rol vervult hij aan het gouden altaar in de hemelen als het heerlijke geurende reukwerk vermengd wordt met onze gebeden, die als een lieflijke reuk opstijgen voor het aangezicht van de eeuwige. Ik kan u alleen nog maar oproepen. Vermeerder uw gebeden. En laten zij opstijgen als heerlijk geurend reukwerk voor het aangezicht van de eeuwige God. Laten we samen bidden. Vader God in de hemel. Dank u wel dat u ons uw woord, uw Torah hebt gegeven. Dat u ons de levende Torah, Yeshua, uw enige geboren zoon hebt gegeven. En dank u wel, Heere, dat we door hem toegang hebben tot de troon. Dat we toegang hebben tot het heiligdom. Ongekend, Heere, dat u ons die genade, die liefde heeft geschonken. Dank u wel voor uw woord. Dat ons dat elke keer weer duidelijk maakt hoe bijzonder uw woord, uw Torah is. Door heel de Bijbel heen, Heere, wijst alles naar het werk van Yeshua. Wijst alles naar uw volbrachte werk, Heer. En dank u. En bidden we zo dat uw woord in ons hart mag landen. En dat het ons mag helpen om u te dienen. om te bidden, om voorbeden te doen, om daar meer werk van te maken. Heer, zegen ons erbij. Wees ons erbij en wees ons genadig. En help ons in de naam van Yeshua. Amen.